Voor jullie allemaal terug te zien vandaag. We hebben nu juist weer liedjes gezongen die heel veel inhoud hebben en heel veel betekenis hebben als gelovige mensen, als christen. En ik zou denken dat als jij iemand die niet gelovig is of die God niet kent, je die tekst voor zou leggen en die tekst zou zingen, dat die mensen niet zouden weten wat die daar allemaal bezig. Dat zij niet weten welke liefde dat God geeft, welke liefde God is en welke genade dat God ons kan geven. En met dat gezegd te hebben, zijn deze lessen die we afgelopen weken en vandaag weer gaan zien, heel belangrijk zijn, zodat wij kunnen weten hoe dat we die mensen wel kunnen gaan overtuigen en informatie geven en wijzer laten worden. Zodat ze tot dezelfde conclusie kunnen komen zoals wij dat hebben gedaan. En dat zij die teksten wel kunnen gaan begrijpen. En dat zij die dan uiteindelijk ook kunnen zingen. Met alle overtuiging in hun harten. Dus laten we beginnen de vorige keer. Hebben wij de bekering van zonde, de tweede deel, gestart. En we hebben een paar punten gezien. En dat is het evangelie. Dat iedereen die tot God wil komen, moet het evangelie horen. Daarnaast hebben we ook gezien dat je ook geloof moet hebben in het evangelie van Christus. Dat je niet alleen moet horen, dat je ook moet geloven. Op het derde deel gaan wij vandaag praten en dat is de bekering van zonde. En we gaan daar beginnen in twee delen. En het eerste deel gaat zijn de noodzaak van de bekering. En daar gaan we mee beginnen. Het tweede deel straks komt de gevolgen van de bekering. Dus als we, zoals er velen zijn, die het evangelie horen, en soms misschien ook geloven, dat wil niet zeggen dat ze gered zijn. Dat we vorige week keer gezien. Zo zijn er ook bijvoorbeeld mensen die het twijfelen over de betrouwbaarheid van het evangelie, of dat ze Jezus niet kunnen aanvaarden. En zij denken dat dat toch goed genoeg is voor naar de hemel te geraken. Ze zeggen van, ik geloof dat is wel goed genoeg, ik heb de Bijbel niet nodig, of je moet niet gedoopt worden, want God is liefde en alleen maar liefde. Maar we gaan meer kijken en zien dat dat niet waar is aan de hand van de Bijbel en wat de Bijbel en God daar ons over gaat zeggen. En in het begin gaan wij even naar Handelingen gaan. En dan gaan we in Handelingen 2 hoofdstuk, Handelingen hoofdstuk 2 lezen. En dan gaan we lezen vers 36 tot en met 38. En dan staat geschreven: dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die jij gekruisigd hebt. Toen zij dat hoorden, waren zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hen: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen, op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Dus als we hier de vraag lezen, op punt 23, de vraag is wat zij Petrus, wat deze mannen moesten doen, niet wilden. Maar moesten doen. Hij zeide dat zij zich moesten bekeren en zich moesten laten dopen tot vergeving van zonde. Hier merken we ook al dat ze niet alleen moesten dopen, ze moesten zich ook bekeren, maar ze moesten zich niet alleen bekeren, ze moesten zich ook laten dopen. Dus hier zien we al een paar dingen die direct uitstaan, die tegenspreken wat sommige mensen wel geloven en dat niet nodig is. Dus dat staat hier heel duidelijk. Laten we ook eens verder gaan naar Handelingen hoofdstuk 17. Daar gaan we lezen vanaf vers 30 tot en met 31. Handelingen hoofdstuk 17. En daar staat geschreven: God verkondigt het voorbijzien van de tijden der onwetendheid. Heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Weer al niet willen moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man
die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Dus als we kijken naar de vragen in vraag 24, hoeveel mensen moeten zich bekeren? God verkondigt dat alle mensen zich moeten bekeren. En iedereen die schuldig is aan zonde, dus alle mensen moeten zich bekeren. En hier staat ook waarom. Het is niet omdat het fijn is of omdat het leuk is, nee. Omdat er een dag gaat komen waarop dat de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. God gaat over ons oordeel, die dag komt er. En dan hoop ik dat wij best alle stappen hebben gevolgd die hij ook heeft voorgelegd aan ons, voor dan recht te kunnen staan voor God. Als we even naar Matteüs gaan. Hoofdstuk 21. Gaan we lezen in vers 28 tot en met 32. En daar staat: wat denkt u? Iemand had twee kinderen, hij ging naar de eerste en zeide: kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. Deze antwoordde en zeide: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. 31. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: de laatste. Jezus zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, de tollenaar en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk God. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen, en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaar en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen in hem en ook in hem geloofd. Tot hier. Als we kijken naar vraag 25. Hoe heeft een van de zonen berouw getoond? A. Hij zei dat hij zou gaan, maar hij ging niet. B. Hij zei dat hij zou gaan en ging. Of C. Hij zei dat hij niet zou gaan, bedacht zich en ging toch. Ik denk dat wat we gelezen hebben, het C. Hij zei dat hij niet zou gaan, maar bedacht zich en hij ging toch. En dat is ook uitdrukkelijk hoe het geduld dat God daarin heeft. God heeft geduld met ons. Natuurlijk is dat geduld niet dat niet geen einde heeft. Dat geduld heeft natuurlijk ook een einde. Maar God heeft wel geduld met ons. Dus, maar wij moeten wel weer inzien dat als we iets gedaan hebben dat verkeerd is, dat wij pas de beloning kunnen krijgen weliswaar als wij daarvan bekeren. Als wij daarvan terugkomen. Dat is hier een heel mooi voorbeeld van. Laten we het samen verder lezen in 2 Korinthe. Of misschien een van de broeders dat even wilt lezen. En dan gaan we in 2 Korinthe hoofdstuk 7 in vers 10 lezen.
Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid van de wereld brengt het dood.
We kijken naar de vraag in vraag 27. Waardoor bekeren mensen zich? Als wij hier net lezen, is het antwoord duidelijk. De droefheid naar Gods wil brengt inkeer tot heil. Het is niet dat God wil dat wij het doen voor ons plezier, dat wij ons bekeren omdat ik Peter bijvoorbeeld graag hoor, of als ik het contact graag heb, dat is niet de reden waarom dat God wil dat wij ons bekeren van dingen die wij doen die niet goed zijn. Dus de droefheid, wij moeten als wij iets verkeerd doen, droefheid hebben omdat wij zo slecht zijn geweest naar God toe. En dat is de reden waarom dat wij ons moeten bekeren. Dat is wat God wil. Hij heeft er niets aan als wij ons zonde afleggen en we doen het wel, maar we menen dat niet echt of de rest maar gelukkig is. Daar heeft God helemaal niks aan, dan kun je het evenwel niet doen. Want het is de droefheid die ons tot één keer tot heil leidt. Als we samen gaan lezen in 2 Petrus. Hoofdstuk 3. Daar gaan we lezen in vers 9. hertaat geschreven. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Als we kijken naar de vraag 27 en 28 die daaronder staat, waarom heeft God de wereld nog niet vernietigd? Het antwoord daarop is, wat we net hebben gelezen, God is langmoedig, geduldig, en hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus hier zien we ook weer het geduld dat God met ons heeft. Dat wil niet zeggen dat dat geduld genoeg is voor ons te kunnen zeggen, ja maar God is geduldig en het komt wel goed op een dag. Nee, want vergeet niet dat die mensen wel iets hebben moeten doen, terwijl dat geduldig was. En dat is zich bekeren. Dus als wij denken van, die dag die komt wel, er is nog tijd genoeg, zijn daar heel voorzichtig mee, want de dag kan morgen gedaan zijn, het leven kan morgen gedaan zijn. En dan is het te laat voor de persoon die gestorven is. Dus daarom is de bekering noodzakelijk. Als we kijken naar het tweede puntje, gaan we kijken naar de gevolgen van bekering. Bekering vraagt berouw over de zonde en overtuiging om te veranderen en God te dienen. Het resulteert in het veranderen van gedrag. Dat hebben we juist ook al een beetje gezien. Laten we samen gaan naar Handelingen hoofdstuk 25. Daar gaan we lezen in vers 20. Handelingen hoofdstuk 25. Vers 20. En daar staat: maar ik heb eerst hun die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land aan de heidenen verkondigd dat zij met berouw zich zouden bekeren. Tot God aan werken doen, met hun berouw en overeenstemming. Dus als we kijken naar punt 29, wat predikte Paulus dat mensen moesten doen? Zij moesten zich bekeren, zich tot God richten en werken doen. Dus dat is weer niet alles. Dus we moeten ons niet alleen bekeren, we moeten niet alleen geloven, we moeten ook werken doen. Dat is iets waar niet altijd evident is en dat kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. Maar we moeten God eren en werken doen in zijn naam. Als wij het zij mensen overtuigen, of het zij mensen helpen, of in de gemeente, of eender wat, er zijn zoveel werken die er mogelijk zijn, maar God verwacht wel dat wij het doen. Laten we samen ook eens kijken naar Matteüs. Hoofdstuk 12. En dat zijn ook weer allemaal elementen die we horen. En ik ga er ook heel vlotjes overheen. Dus onderzoek dat thuis ook zelf eens. Wat dat juist wil zeggen, die werken. Wat dat juist meer concreter wil zeggen, het berouw. Of wat dat meer wil zeggen van het geloof. Wat houdt dat meer in? Want ik ga daar zo vlug overheen. Maar eigenlijk staat er zoveel meer in de Bijbel wat wij daarover kunnen leren. Dus neem de tijd ook zelf eens om daar dieper in te gaan. Ook zodat je beter bereid kunt zijn als je mensen zou kunnen helpen. Als we in Matteüs 12, gaan we lezen hoofdstuk 12, vers 41, en daar staat: de mannen van Nineve zullen het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en die meer dan Jona is hier. Dus we hebben een tijd geleden de les van Jona gehad, en daar hebben we inderdaad gezien dat de mensen van Nineve heel slecht bezig waren. God heeft Jona gestuurd. God is daar heel geduldig geweest, dat hebben we ook gezien. Maar ze hebben zich bekeerd toen ze zich daarop gewezen waren. Dus Jona zei, wat jullie verkeerd hebben gedaan, jullie moeten dat bekeren. En ze hebben dat ook zo gedaan. Even ter zake. Als we kijken naar puntje 30, daar staat, de vraag was, wat deden de mensen van Nineve? Zij bekeerden zich op de prediking van Jona. Dus hier staat ook, als wij niet weten wat God zegt, kunnen we het ook niet doen. Daarom is het al te belangrijker dat wij, die het wel weten, het verkondigen aan mensen. Dat we de mensen gaan zeggen van, kijk, dit zegt de Bijbel, dit moet je doen. We kunnen niet verwachten dat iemand die hier op straat rondloopt, zegt van, ah ja, dat moet ik doen, als hij het niet gehoord heeft. Dus het is aan ons, de kinderen van God, voor daar werk van te maken en die mensen dat laten zien en laten te weten komen. Want als wij het niet laten zien, kunnen ze het ook niet doen. Kijk naar mezelf. Peter mij het evangelie niet verkondigd, had ik het ook niet geweten. Want ik dacht ook, het geloof genoeg, alleen is wel genoeg. Maar het staat hier heel duidelijk, het is niet genoeg. Dat dankzij Peter dat wij dat ik dat kunnen zien. Dus laten we dat ook doen naar andere mensen toe. Laten we samen verder gaan met spreuken. Daar gaan we kijken in hoofdstuk 28. Dan gaan we lezen in vers 13. En daar staat, Spreuken, hoofdstuk 28, vers 13. Wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed. Maar wie ze beleid en zijn leven beter, kan rekenen op liefde en genade. Kijken naar de vraag die gesteld wordt over deze tekst. Wat moeten we doen om ontferming bij God te vinden? We moeten onze zonden niet proberen te verwerken, maar ze beleiden en ze nalaten of stoppen. Waarom? Om de genade te verkrijgen. Om de genade te verkrijgen is niet genoeg om onze zonden te erkennen. We moeten ze nalaten stoppen met zonden. Dus zoals ik er straks al zei, als we ze wel weten, maar we doen het niet voor de juiste reden, dan heeft het geen zin. We moeten ze met droefheid beleiden, met droefheid moeten we ze bekeren, zodat we ook in gedachten kunnen houden voor dat niet meer te doen en God welgevallig te zijn en zijn genade te kunnen ontvangen. Want het is nog altijd een voorrecht dat wij hebben voor de genade van God te kunnen krijgen, want het moet absoluut niet. God is perfect, wij zijn dat niet. Dus het is een voorrecht voor ons. Laten we samen ook eens kijken naar Ezechiël. En dan gaan we lezen in hoofdstuk 33. Vers 14 tot en met 16. En daar staat geschreven. En als ik een godeloze waarschuw dat hij zal sterven en hij bekeert zich van zijn zonde en doet wat goed en rechtvaardig is, als hij het onderpand teruggeeft aan degene die hem van hem heeft geleend, het gestolene teruggeeft en een eerlijke weg bewandelt zonder te zondigen, dan zal hij zeker leven en hij zal niet sterven. 16. Geen van zijn vroegere zonden zal hem worden aangerekend, omdat hij zich heeft bekeerd. Tot het goede zal hij in leven blijven. Door de vraag lezen in 32. Er is een vraag, wanneer een persoon zondigt, bijvoorbeeld stelen, zoals ik net heb gezien, moet hij niet alleen stoppen met stelen, wat moet hij nog doen? Hij moet vergoeden wat hij gestolen heeft. We zien hier een heel goed voorbeeld, dat de persoon die dat slecht heeft gedaan, die had echt spijt van wat hij gedaan heeft. In zoverre, hij ging vergoeden wat hij had slecht gedaan. Dat is weer die droefheid, dat is weer een manier van het uitdrukken van die droefheid. Hij gaat alles doen wat hij kan, voor terug proberen goed te maken wat hij heeft slecht gedaan. Dat is gewoon heel prachtig. Dat moeten wij ook trouwens hebben, elke keer als wij iets verkeerd doen, als wij zondigen, laten we niet vergeten dat die droefheid wel essentieel is, ook voor vergeving te kunnen krijgen. Want als we dat niet zo doen, dan zijn we er niks meer, dan hebben we daar geen baat bij. Als we naar punt 6 gaan, daar gaan we kijken naar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een basisprincipe dat verschillende stappen inhoudt. We leggen er de nadruk op, omdat sommigen ontkennen dat gehoorzaamheid niet noodzakelijk is om gered te worden. Ze beweren dat we gered worden door het geloof alleen. Dus uitwendige daden zijn dan volgens hen niet noodzakelijk. Maar we hebben reeds gezien dat de vruchten van bekering noodzakelijk zijn om gered te worden. Dit vraagt ons om te doen wat goed is, gehoorzaamheid. Het is duidelijk dat geen enkele daad van gehoorzaamheid onze redding kan verdienen, gezien we reeds hebben geleerd dat allen hebben gezondigd en daarom gered worden door genade. Lees de volgende teksten eens die aantonen dat gehoorzaamheid een voorwaarde is om vergeving van zonde te kunnen krijgen. Laten we eens samen gaan naar Matteüs. Dan gaan we gelijk een hoofdstuk 7 lezen. Vers 21 tot en met 23. En daar staat geschreven. Want van binnenuit het hart Ter mensen komen de kwade overleggingen. Hoererij, diefstal, moord, erfdruk, hebzucht, boosheid, lust.
Verkeerde tekst, denk ik.
Lust.
Het eerste hoofdstuk 7, vers 21.
Ja. Ah, sorry, ik ben een makker. Wat is er weer? Hoofdstuk 21. Hoofdstuk 7, vers 21. Tot met 23, daar staat, maar Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, indien jij geloof hebt en niet twijfelt.
Eerst hoofdstuk 7.
Oh, sorry, kun jij even lezen, Peter?
Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te 10 dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik een openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid.
Dank u wel. Kijk, mijn ogen nu wel beter zijn. Als we kijken naar vraag 34, daar staat, wie zal volgens Jezus koninkrijk God binnengaan? We hebben net gelezen, hij die de wil van God, wat? Doen. Dus dat is niet gewoon, ik denk, of vanuit onszelf, nee. Wat God ons heeft gegeven, de Bijbel namelijk, en het volgen en we gaan het doen, die mensen zullen God koninkrijk kunnen binnengaan. Heel belangrijk. Laten we samen eens kijken naar Romeinen. Dan gaan we lezen een hoofdstuk 6. Vers 16 tot en met 18. Daar staat geschreven. Als u bij iemand als slaaf in dienst komt, moet u doen wat hij zegt. Hij is de baas over u. Of de zonde is uw meester, met het gevolg dat u de dood tegemoet gaat. Of God is uw meester, met het gevolg dat u vrijgesproken wordt. Vroeger was u een slaaf van de zonde, maar God zij dank, toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen. Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de rechtvaardigheid. Dus kijken naar de vraag 34. Wat moet een persoon doen om vrijgemaakt te worden van zonde? Hij moet van harte gehoorzaam worden aan die vorm van onderricht die is overgeleverd. Dat is ook weer iets heel moois. Wij moeten het willen doen. Niemand kan ons dwingen om dit te doen. Niemand kan ons die dankbaarheid geven. Dat kunnen wij alleen maar zelf. Wij kunnen dat alleen maar zelf opwekken. We kunnen het alleen maar zelf onderzoeken en creëren. Dat kan niemand voor ons doen. Dat is heel mooi. Als wij verder gaan en kijken in Hebreeën. En dan misschien ook nog gekoppeld aan het laatste. Wij zijn de mensen die dat kunnen gaan beginnen creëren bij andere mensen. Ik denk daar ook eens over na. Want bijvoorbeeld, gelijk Peter dat bij mij heeft gedaan. Kunnen wij dat ook bij andere mensen doen. Dus het gaat ook niet vanzelf komen. God kan dat bewerken. Wij zijn het instrument die dat kunnen gaan beginnen. Dus denk daar ook over na. In Hebreeën gaan we kijken in hoofdstuk 5. En daar gaan we lezen in vers 9. En daar staat. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die hem gehoorzamen. Kijken naar de vraag 35. Voor wie is Jezus de oorzaak van eeuwig heil geworden? Voor alle die hem gehoorzamen. Dus weer, voor iedereen is het mogelijk, maar het zijn degenen die voldoen aan Gods woord, aan Gods wil, die daar uiteindelijk zullen geraken. Geloof is niet genoeg, gehoorzamen is op zich niet genoeg. Al die elementen op zich alleen zijn niet genoeg. Nou, laten we ook eens verder gaan naar 1 Petrus. Het is ook belangrijk dat als wij dit nu horen, dat wij de Bijbel in zijn totaliteit gaan kijken en niet teksten op zich gaan uitdrukken en zeggen van, ah, maar daar staat, wie geloof wordt behouden. Nee, daar staat ook, net zo gelijk toen Jezus verzocht werd door de duivel, probeerde de duivel dat juist ook te doen. Hij zei, ja, maar dit is wat de Bijbel zegt en Jezus zei, ja, maar daar staat ook. Dus die gedachte moeten we ook houden als wij gaan kijken naar de hele Bijbel. En daarmee dat deze lessen ook heel goed zijn en gemakkelijk zijn. Laten we verder lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1 en we gaan lezen in vers 22 tot en met vers 23. En daar staat geschreven. Nu u aan de waarheid gehoord hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht lief hebben. Heb elkander dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan het leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Dus welke vraag staat er op de vraag in punt 36?
Vertaling is denk ik de NBV nu. Ik vind het niet erg, maar het is misschien wel verwarrend naar de antwoorden die moeten gegeven worden. Het is ook niet altijd heel accuraat.
Kunt jij misschien die vertaling in de leven
zetten? Ja. Daar staat in 1 Petrus 1 vers 22. Nu jij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en blijvende woord van God. Dat is iets nauwkeuriger.
Oké, ik heb het net veranderd met MBG, dus we gaan het hetzelfde lezen. De vraag in vers 36 staat, hoe reinigen we onze zielen? Door gehoorzaamheid aan de waarheid, dit wordt geleerd in de context van de wedergeboren worden. Dus we zijn allemaal gedoopt, we zijn wedergeboren in Christus, door Christus, en het is nu de gehoorzaamheid die wij de stappen die wij tot nu hebben gedaan, nu moeten wij niet nog eens gaan laten dopen, maar we moeten nu gehoorzamen aan het woord. Het heeft geen nut voor te gehoorzamen als je de andere stappen nog niet hebt gedaan, want dat brengt u niet tot het geloof. Nu, het is wel goed als je gehoorzaamt en daardoor ondervindt dat je wel dingen moet doen. En dat is ook weer het lezen en dus op die context is dat wel een goede manier. Laten we samen verder gaan in Handelingen. Hoofdstuk 10. Dan gaan we lezen in vers 34 tot en met 35. En daar staat, en Petrus opende zijn mond en zeide, inderdaad er naar gekeken, dat er bij God geen aanneming des persoons is. Er onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Dus als we lezen in punt 37, wat moeten we doen om door God te worden aanvaard? We moeten God vereren en gerechtigheid werken. Dit geldt voor alle mensen van alle naties. Dus dat is ook weer mooi dat God geen aanzien van persoon heeft. Hij zegt niet van, oh maar ja, die Michael die heb ik ietsje liever dan die Raf bijvoorbeeld. Of de Raf heb ik ietsje liever dan de Peter. Nee, dat is bij God totaal niet. Het is wat wij doen, wie wij zijn, hoe God ons gaat beoordelen. Hij heeft geen aanzien als persoon. Heel mooi. Laten we ook verder lezen in 2 Thessalonicenzen. 2 Daar gaan we lezen in hoofdstuk 1. Ik ga ook het laatste zijn. Daar gaan we lezen in vers 8 tot en met 9. En daar staat geschreven, een vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Dus hier zien we ook al meteen het andere gedeelte en dat het als we niet doen wat wij nu ook weer gehoord hebben, wat wij al weten. En niet alleen voor ons, maar ook voor al de mensen die zich niet bekeren van de zonde, die zich niet laten dopen, die niet tot geloof komen en die niet berouw tonen of berouw hebben en die droefheid van de zonde hebben. Dus het is een ernst dat wij dat weten wat er wel gebeurt als wij dat niet doen. En die ernst moeten wij juist gebruiken om mensen te gaan overtuigen. Want wie wil dat? Ik in alle geval niet. God wil dat ook niet. Tot hier de les van vandaag. Dan zullen we de volgende keer verder gaan.